De tekstwoorden voor dit middaguur als een woord van nabetrachting vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit de 106e psalm. En daarvan de versen 44 en 45. Psalm 106, de versen 44 en 45. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan, als hij hun geschrei hoorde. En hij dacht tot hun best aan zijn verbond, en het berouwde hem naar de veelheid zijner goedertierenheden. Tot zover. Eigenlijk hadden we nog stil moeten staan bij het vijfde vers. Vanmorgen zouden we immers op vers 4 en vers 5 letten. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Dat hebben we kort overdacht. En hebben laten liggen opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorene. Opdat ik mij verblijde met de blijdschap van uw volk. Opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Maar, ach, misschien komt dat nog wel eens aan de orde. Het was toch in mijn hart om deze woorden nog een ogenblik met elkaar te overdenken. Je zou zeggen, is dat wel een woord voor nabetrachting? Het is altijd een woord voor nabetrachting. Het hele woord is een woord van onderwijzing en van lering. En als u nu zegt, waarom dan dat woord? Dan zou ik dat wel kunnen zeggen. Dat is daarom, omdat God menigmaal in het leven een blik geeft op de totale verlorenheid onzerzijds en op het wonder van genade zijnerzijds. En dat het eigenlijk altijd zo is. De een, nou je zou zeggen, diens leven wordt niet zo getekend door allerlei afwijkingen, openbare afwijkingen of verborgene. Maar toch, dat is ook Gods genade, maar toch zijn wij allen boze en goddeloze mensen. En daarom geldt dat woord nou niet alleen of expres voor mensen die heel wat op hun geweten hebben, maar het geldt voor alle mensen, omdat wij allen op ons geweten hebben de verloochening en de miskenning en de verlating van God de Heer. Het tweede deel is ons voorgelezen uit deze psalm. En vanmorgen heb ik reeds gezegd, het is een opeenstapeling van allemaal zonden. Als je psalm 105 leest, dan wordt er zelfs de geschiedenis behandeld. Maar als je die psalm leest, dan zeg je, wat was het allemaal groot, wat was het allemaal mooi. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Niemand struikelde in zijn schreden. Dan lijkt het wel een grote tegenstelling als Psalm 106 dan eens uit de doeken gaat doen, hoe dat allemaal was. Dan merken wij daaruit hoe in Psalm 105 de barmhartigheid en de genade en de trouw van God ons voorgehouden wordt. En in Psalm 106 krijgen wij een blik in de gedragingen van het volk, van de mensen. Hoe zij zich ten aanzien van die God die hen leidde, hebben gedragen. En daarom zei ik een opeenstapeling van zonden, afgoderij, kindermoord, murmurering, hoereren, verzwagering met de afgoden dienaar. Altijd weer bemerken wij in deze psalm. Die God verlaat, heeft smart op smart tevreden. We vergaan door hun raadslaging. Beraadslagingen. Hun eer maken zij tot schande. Tot een opgericht been. En God voerde zijn bedreigingen uit. Hij strafte het volk menigmaal. Met grote en zware straffen. Ja, zij verteerde. Uitgeteerd. Werden ze door hun ongerechtigheden. Daar heb je het verschrikkelijk karakter van de zonde. Uitgeteerd. Er blijft niks meer van over. Wij vergaan. We gaan ten ene male te gronden. De mens, levende onder de beademing van dat woord van God, en die dat woord van God miskent, luistert naar zichzelf, naar zijn eigen woord. Hij verteert. En als het dan zo, ik noemde slechts enkele dingen uit die psalm, als we dan allemaal bij elkaar nemen, al die dingen die hier genoemd zijn, al hun versmade en hun gruwelijk ongeloof, dan zouden wij zeggen, nou ja, de uitspraak, het vonnis, dat kan zonder al te veel moeite geveld worden, gewezen worden. Want dat zijn allemaal doodzonden. Het zijn allemaal zonden waarom we de dood hebben verdiend. En de rechter, en in dit geval de heilige, de rechtvaardige God, die heeft maar een ogenblik werk om tegen zo'n volk te zeggen, gij verachters, verdwijn u maar uit mijn ogen. Ik wil niks met jullie te maken hebben. Ik wil je in mijn huis niet meer zien. Ik wil je aan mijn tafel niet meer zien. Ik wil je in der eeuwigheid niet meer zien. Dat ligt voor de hand. En ik zou u willen vragen, gelooft u dat waarachtig? Ja, we zijn allemaal natuurlijk, ja, heren en dames in het leven. Mooi zwart pak zondag, weet je wel, en een mooi pakje om naar de kerk te gaan. En nou ja, kijk. Maar al hebben wij dan misschien onze kinderen niet in die zin letterlijk in de vuurarmen gelegd van een afgod. We doen het trouwens toch wel. En dan zitten wij met verbazing te lezen en te luisteren. Zeggen, het is toch verschrikkelijk allemaal. Ze versmaden het gewenste land en ze geloofden zijn woord niet. En ze vergaten de heiland die hen redde van de Egyptenaar. Maar u en ik, hoe is daarmee? Je kan dat wel aardig zo bespreken en bekijken. Maar geloof ik nu waarachtig dat ik een overtreder ben? Dat ik niet tegen één, maar tegen al zijn geboden gezondigd heb. Dat ik hem tegen heb gestaan in zijn liefde, in zijn trouwe zorg. Ja, mijn persoonlijke ervaring is, dat kun je niet accepteren. Tot op zekere hoogte in een algemene tijd gaat dat wel. Maar om nou persoonlijk te aanvaarden dat je je eigen vermoord hebt door al je zonden, je ziel en je zaligheid en alles eraan gewaagd hebt. Niet alleen in het paradijs, maar iedere dag weer. Met al ons vrolijke praat. Met al onze zogenaamde ernst. Dat we zo fanatiek tegen hem alles kwaad bedreven hebben. Nou, dan zult u ongetwijfeld, als u dat gelooft, dan zult u ongetwijfeld wel eens stilletjes gedacht of gezegd hebben in uw hart. Nee, ik zou niet weten hoe dat ooit in orde zou kunnen komen. Ja, maar ja, het evangelie, ja. Maar dat heb ik al zo lang gehoord, het evangelie. En ik heb niet geluisterd. Ja, maar de Heer is toch zo vergevingsgezind, ja. Maar ik heb gezonden. En ik ben zo'n zondaar dat ik dat wetende dat ik God daarmee verdriet. En het werk van de Heer Jezus als het ware kleineer. Dat ik toch daar. En dat ik niet ene knoop die ik zelf gelegd heb, los kan maken. Maar dat ik met al mijn frunniken en bezig zijn, de zaken steeds vaster in elkaar draai. Ja. Ja, misschien heb je wel in je eigen gedacht. Nee, ik kan me niet indenken dat er hier iemand zit, zo'n laag sujet als ik ben. Zo'n weerspannige overtreder. Met gedachten, woorden en werken. Tegen al Gods geboden ingedruist. Nou ja, dan kun je eigenlijk niet meer zalig worden. Dan kun je eigenlijk toch niet zalig worden. Want dan ligt daar een scheiding die zo groot is, omdat je gewoon ervaart. Ik hoor helemaal niet bij God thuis. Ik hoor ook niet in de hemel. Ik hoor niet zalig te zijn. Alles en alles wat in mij is, dat trekt naar de verkeerde kant. Naar alles wat geen blijvende waarde heeft. En dan mag ik al menigmaal hebben ontdekt en gehoord in het leven. Wie is een God als hij groot van macht en heerschappij. Ja, hij is die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Maar ik. Hij heeft menigmaal gered, maar zij verbitterden hem door hun raad, door hun overleg, door al hun verkeerde gedachten. Nou, als het zo erbij staat, dat je zegt, nou ik zou niet weten hoe ik ellendig schepsel ooit mijn ogen op zou slaan, en God aanschouwen in vrede en in blijdschap. Ik zou niet weten of dat mogelijk is, dat zo'n, laten we nog een stap verder gaan, zo'n ellendige avondmaalganger, dat hij ooit nog eens zou aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob, om de beker nieuw te drinken in dat koninkrijk van God. Als er zo iemand bij geweest is, dat moet niet, kan wel zijn dat je heel andere gedachten hebt. Blije en vrolijke gedachten, vanuit het heilig evangelie. Maar, dan mag je de boodschap ook horen, ik heb vanavond juist toch een boodschap voor zulke ellendigen. Voor zulke onwaardigen. Voor zulke die er hard hen veroordeelt. Ook daarin dat zij de moed hebben durven nemen om zijn dood te verkondigen. Voor de zulken is het woord dat hier geschreven staat, nochtans zag hij hun benauwdheid aan. Nochtans, dat is dat wonderlijke woord, dat paradoxale woord. Dat is dat woord van, nou ja, we staan er bij iemand te kijken die is bezig te sterven en we kijken en ja, de adem is eruit, het is afgelopen. Het is voorbij. En dat er dan opeens een stem is die zegt, nee, het is niet voorbij. Zie, hij leeft. En dat we daar tot onze stomme verbazing zien, leeft. Nochtans is altijd een woord dat een tegenstelling oproept. Niet zozeer tussen ons mensen, maar een tegenstelling, een wonder dat God tussen hemel en aarde openbaart. Het is zoiets als bij Habakkuk, nochtans zal ik in mijn God van vreugde opspringen. Want je moet bedenken dat aan die kant van dat volk, aan die kant van ons mensen, aan de kant ook van avondmaalgangen, aan de kant van gedoopte mensen, gelovige mensen, lieve mensen, aan die kant is het verloren. Is het onmogelijk? Is er geen uitkomst? Is er geen grond om te hopen? En nu zegt die grote God in zijn woord, of hij heeft het ook geopenbaard in zijn daden, de psalmdichter gebruikt het woord, hoewel alles zo ellendig was, dat wij zouden denken, er blijft er niet één over. God zal ze allemaal buiten de deur sluiten voor eeuwig, die boze overtreder. En er kwam er geen één terug op zijn boze werken en wegen. Alleen als ze in de benauwdheid kwamen van de vijand en de onderdrukking, dan piepte zijn, kermde ze tot God, dat kunnen we zo goed zeggen, au. En het doet zo pijn en we zijn zo ongelukkig en oh, we weten geen raad meer. Hoewel dat alles zo ligt, dat je daar tegen een totaal aan scherven gevallen servies aankijkt. Er zit geen stukje op zijn plaats, er is geen kopje heen, het is alles. Alles even kapot. Je kunt er niets meer mee beginnen. Je kunt er niet uit drinken en je kunt er niet van eten. Nochtans, evenwel. Dat kan God alleen maar. Dat kan Hij alleen maar op onze lippen leggen. Dat kan Hij ook alleen maar verwezenlijken. Dat is het wonder van zijn grote barmhartigheid. Nochtans, dat is dat, nee, ik mag het zo niet zeggen, het toverwoord, maar laat me zeggen het wonderwoord. Het wonderwoord, wat zo menigmaal op de lippen van God kinderen gelegd wordt en in hun hart. Dat ik zal door vijand zwaar niet sterven, maar leven. Het is dat wonderwoord van de koning, het tegen stervende en gestorvenen. Ik leef en gij zult leven. Het is de macht en de majesteit van die genadige God die de dingen schept en roept die niet zijn. Het wordt tenslotte ook onze enige hoop en troost in leven en in sterven. Nochtans, de ene kant ligt alles onder de doodslijn, is alles in het onmogelijke. Maar, dat heeft de Heere ook gezegd, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Nochtans. Nou, dat is zo vreemd, dat is zo eigenaardig, dat is zo ongelooflijk, hè. Dat een mens, ja, ik heb wel eens van die Finn of Noor aangehaald, van Pavel Rudolf Solijna, als die zegt, al branden mijn voeten in de hel, nochtans zal ik geloven dat hij is Jezus. Mijn Heere en mijn zaligmaker. Daar komt dat wonder in uit. Wat wij niet kunnen. Wij kijken alleen maar naar de scherven en naar de stukken. Maar we kunnen niet verder kijken. Maar God geeft het. God geeft ons een blik. En als iedereen zegt, het is afgelopen. En als de duivel lacht, ah, nou heb ik je goed vast. Nou kom je nooit meer los. En de vijanden schimpen, waar is nu uw God op welke gij bouwde en aan wie uw zaak vertrouwde? Laat nou eens wat zien, nou heb je geen woorden meer, hè? Nou is je mond wel dicht, dan kan het opeens gebeuren. Onverwacht en ongedacht, dat je hoort zingen. Ik zal uw lof zelf in de nacht zingen, daar is u verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot de God mijn leven heffen. Dat is nou juist zo'n wonder, waaraan je kunt zien dat wij het niet voortbrengen uit onze harten, maar het is het wonder van het allerheilig geloof dat rust en zich richt op de almachtige Vader van onze Heer Jezus Christus. Je moet nooit te gauw denken, het is afgelopen, als je naar een medebroeder kijkt of zuster. Je moet nooit denken, nou kun je er wel een punt achter zetten, want vergeet niet, waar wij er een punt achter zetten, kan de Heer in één ogenblik de majesteit van zijn genade verheerlijken, zodat de ellendige opspringt van vreugde en met blijdschap opwaakt om zijn God te eren voor het smaken van zijn zaliging. En wat was nou het wonder? Nou ja, kijk, laat maar eerlijk wezen, wij zijn zulke slechte mensen. Als we nou iemand hebben, een hele slechte knecht, die ons nooit anders dan bedrogen heeft. En die de zaak kapot gemaakt heeft. En die uit en te treuren gewaarschuwd en vermaald is, maar die zijn boze aard maar niet wilde verloochenen. En die, als je nog wat tegen hem zei, je aankeek op een manier waaruit je proeven kon. Je zegt dat nou wel, baas, maar ik geloof er niks van. Dat je het goed met mij bedoelt. En als je dan tenslotte die knecht wegens diefstal en allerlei andere delicten buiten de deur gesloten hebt. Dan zeg ik, eerlijk wil je niet meer zien. Gaat er maar uit. Zo gaat het niet. En je hoort dan niet lang daarna dat hij in de gevangenis zit. Hoe is dan die boze natuur? Gelukkig hebben ze hem te pakken, hoor. Nou ja, het is wel waar op zichzelf. Het kwaad moet gestraft worden, maar er zit zoiets in als leedvermaak
Dat is het mooiste vermaak, zeggen de mensen wel eens. Ik heb maar eens een douw gegeven, maar nou heb je een goede douw te pakken. En als dan de zaak te gronden gaat en de tegenslag natuurlijk, hij zit nou in het gevangen, die vrouw, ja, moet hij zijn handjes ophouden enzovoort. Zo is de mens. Zalig zijt ge als het anders is. Als er iets van de Heer Jezus Christus mag openbaar komen, die als hij gescholden werd niet wederschold. Die wel torende, maar tegelijk verdrietig was over de verharding van hun hand. Maar zo gaat het onder de mens. Nou, je zou zeggen, nou heeft God ook kinderen, knechten. Nou, wat een aardse knecht dan niet kapot kan maken in een winkel of in een zaak, dat is ons. Dat kun je niet allemaal in woorden zeggen. Maar wat denk je dat die knechten en die kinderen die de Heer afgezonden is, wat die allemaal gedaan hebben? Zo verschrikkelijk dat God ze in huis niet langer wilde hebben. En die zei, jullie zijn nog te slecht voor de tempel, die laat ik ook nog in brand steken. We hebben geen kerk meer nodig. Want jullie denken dat je mij kunt dienen en dat je veilig kunt schuilen in de schaduw en binnen de muren van een kerk, van een tempel. En tegelijkertijd het op een akkoordje gooien met de afgoden en met alles wat niet deugt. Dan er maar uit. Uit mijn huis en uit mijn tempel gangen. Uit mijn land, uit mijn stad. God kan het als het ware niet langer aanzien. Hoe ze dat goede land verontreinigen met hun drekgoden. En hoe ze zijn goede huis besmeuren en besmetten. Ja, zo ver zijn ze gegaan dat ze er afgodsbeelden hebben neergezet. Of op zekere tijden de deuren hebben dichtgespijkerd. Om dat Gods huis af te dalen. Dan eruit. Want de Heere, och zijn molens, die malen wel langzaam, maar ze malen zeker. Je moet niet denken dat God het over zijn kant kan laten gaan. Oh nee. Nou, toen zijn ze de deur uitgegaan. Gezet. Geslagen. Eruit geslagen tenslotte. En wie? Wie nou zou denken dat God in de hemel zich in de handen gewreven heeft? En dat hij toen heeft toegepast wat er geschreven staat in de spreuken. Nou zal ik eens lachen. Lachen als je vrezen komt en spotten wanneer je verderf daar is. Omdat je al mijn raad verworpen hebt. Ja, het heeft God zelf gezegd. Je zou zeggen, nou is het zover gekomen. Nu is het eindelijk zover. Nu lacht God om die ellendige mens. Die dacht het zonder hem te kunnen redden. Die dacht dat hij van twee mannen kon eten. Van God en van de duivel en van de zonde en van zichzelf. Nou is God blij. Ja, nou zal God wel zeggen. Nou moet je ze horen kermen en schreeuwen. Nou hebben ze geen praatjes meer. Nee, dat deed God niet. God, nochtans, hoewel er alle reden was om ze te belachen. Hoewel er alle reden was om het hoofd te schudden over de dochter Zion. Alle reden om voor God om zijn hoofd om te draaien en nooit meer naar die lui te kijken. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan. Als hij hun geschrei hoorde. Daar moet je nou God voor wezen.
De ene, de ware God. Dan komen ze in de gevangenissen. Ze komen in cellen, in kuilen en in allerlei ellende. Want er is wat ellende gekomen over dat volk. En tenslotte dan breekt hun weerstand. Net als met pijn. Het eerste uurtje is het nog wel uit te houden. Maar het tweede uurtje, daar heb je nog dezelfde pijn. Maar dan is het moeilijker uit te houden. En als het nog langer duurt, ik heb menigmaal meegemaakt en ook gezien, dan hoor je zachtjes gekreun. Als het nog wat langer duurt, o, zuster, help me alsjeblieft, geef me toch een spuitje. En als het nog langer duurt, dat kan ook zo wezen, o, ik ga dood, ik wil niet. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat God hem kent? En hem nog gunsten wil bewijzen. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan. Als hij hun geschrei hoorde. Want toen ze in de druk. Ja, zo gaat het vaak met verloren zonen en dochteren. Als tenslotte de ellende de overhand neemt. En hun weerstand breekt. En ze zitten daar. Ver van huis. Ver van alles af, allemaal eigen schuld. Ze weten geen raad meer. Ach nee, dan kijkt God niet vanwege de waarde van dat vrije. Omdat dat op zichzelf zo waardevol is, dat niet meer. Maar weet je waarom God daar toch naar ziet, naar luistert, dat hij er naar kijkt, naar die in elkaar gestuikte mens, naar die veroordeelde zondaar, die daar alleen nog maar wat kreunt en steunt. Weet je waarom God daar toch naar kijkt? Omdat hij hun ten beste aan zijn verbond denkt. O ja, zeggen wij, verbond. Ja, luister goed. Niet te haastig je eigen partij zijn naar voren drukken. Als God die ellendelingen hoort schreien, hoort klagen. Die Menasse, die zat er ook slecht bij. Dat was toch ook een toppunt van zonde doen. Ze zeggen of het waar is, weet ik niet, dat hem iedere dag stukjes vlees met gloeiende tangen uit zijn lichaam geknepen werden. In ieder geval werd hij met een ring door zijn neus, werd hij naar Babel gevoerd. Wat een ontluistering. De man die Gods volk vervolgde. Die de tempel ontheiligde. Die Israël zondige deed. Maar dan kom je toch even in een tang te zitten. Er niet meer uit te kunnen. En toen is er ook een ogenblik aangebroken dat die harde, kille moordenaar. De slechtste van de slechtste. Dat hij opeens benauwd geworden is en begon te schreien. Nee, ik wil de klemtoon niet leggen op het gehalte van ons, ook niet van ons schreien. Dan zou het niet tot troost kunnen zijn voor verlorenen. Maar de werkelijkheid is toch in zijn hart gekomen. Je hebt het verloren, jongen. Het is afgelopen. Uitgepraat. Je gaat eraan. Weet je nog wat vader altijd zei? Wil toch niet tegelijk een paard weer streven? Of als een muil door domheid voortgedreven? zei je vader toen je nog bij hem op zijn knie zat. Hiskia, weet je het nog? Weet je nog dat je vader zo klein, dat je, als hij nog was, dat hij je reeds vertelde. Want goede sire, witte heren, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Ja, ja. Daar gaat de weerstand van de mens. Daar gaat hij. God overwint. En het is Gods werk om ons te doen erkennen dat de Heere God is. Anders zou een mens nog, anders zou die bij al het kwaad dat hij deed, dan nog in lasteren en vloeken uitbreken. Maar zo is het niet gegaan. Hij begon opeens te schrijven. Hij kreeg het benauwd. Hij kon er niet meer uitkomen uit de gevangenis en uit de cel. En zijn benauwers waren om hem heen. En hij hoefde ook niet te vragen, waarom overkomt mij dit alles toch? Hoefde niet te vragen. Hoefde hij ook niet lang over te denken. Kon niet weten. En nou, je zou zeggen, lelijke moordenaar, dat je verdiende loon, dat is nog maar een kleinigheidje bij wat je anderen aangedaan hebt. Hoeveel jaren heb je bezig geweest om de zaak te verwoesten? Nee, de Heer die ziet hem zitten in het gevangen. En die ziet dat hij het benauwd heeft aan alle kanten. En dat hij tenslotte zit te schreien in een hoek. Och, het kan nooit meer goed komen. En waarom kan God daar nou niet tegen? In zoverre. Ja, laat het maar zeggen, waarom kan God er dan niet tegen? Waarom ziet hij en hoort hij dat geschrei? Om het verbond. En in dat verbond, daar stond dat lam staande als geslacht. En in dat grote plan God was die schreiende en die benauwde middelaar als de spil van het verbond. Als die sterke partij die om onzentwil zwak geworden is. Omdat God in zijn eeuwig besluit zijn zoon heeft gehoord. Omdat hij weet, straks roept mijn kind. Straks schreeuwt mijn zoon. Straks wordt hij benauwd tot de dood toe. Blijf hier, vriend, en waak met mij. Straks schreeuwt hij, gij antwoordt niet, zij ik desdaags moog kermen, ik heb geen rust ook sinds ik geen ontfermen in mijn verdriet. Daarom kon God er niet tegen met eerbied gesproken. Daarom kijkt hij naar een doorbrenger. Naar een schuldige, naar een verlorene, die ook onder de allerheiligste verrichtingen moest zeggen, ik ben helaas een lederen zak gelijk, die in de rook zijn sappen heeft verloren. Die moet zeggen, uw wet is feestelijk, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. In wiens hart misschien, terwijl hij met zijn mond het brood heeft geproefd, in zijn hart de zonde waarnam, de zondige gedachte. de boosheid van zijn aard. En die misschien geheel gedrukt naar zijn plaats is teruggelopen. In de gedachte, heb ik weer gezien, verworpeling, huichelaar, heb ik weer gezien. Kijk, een ander krijgt een zegen, jij krijgt een vloek. Een ander eet in eenvoudigheid des harten het brood en drinkt van de wijn, jij drinkt je oordeel. Je maakt je gericht nog zwaarder. Ja, dat kan wel eens benauwd zijn. Maar je moet niet denken dat God je niet ziet. Je moet je ook niet wijs laten maken. God zal mij nu niet meer verlossen als wel eer. Laat je dat niet wijs maken. Want er staat nog dan. Zag hij hun benauwdheid aan. En hij hoorde hun geschrei. En hij dacht tot hun bestwil. Hun, tot hun redding. Tot hun zaligheid. Tot hun wederoprichting uit de dood. Dacht hij aan zijn verbond. Hij dacht aan zijn kind. Aan zijn lam. Dat eenmaal tot hem zou schreien. In de duistere nacht van het lijden. Zolang het bloed van dat lam er is. Zolang de klacht nog niet verstorven is. Luister goed. Nog niet verklonken is in dat woord. Let op hoor. Het gaat om de eeuwige zaligheid. Zolang dat woord nog niet verklonken is. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hoort God die ellendige? Ziet hij hun geschrei? Kan zo dood, zo vervloekt, zo verdoemd niet zijn. Of nog dan staat er geschreven. Hij slaat toch. Oneindig hoog, op hen het oog, die van der voetstuk afvallen, die der eigen dood hebben gezocht, en die nu moeten bekennen, het is afgelopen met mij. God zal je niet meer horen. God zie je, ziet je, God ziet je. En hij kijkt zo, ja, dat kun je ook niet geloven, hij kijkt zo naar hem. Dat in die ogen van God. Je kunt weten hoe Gods ogen zijn uit het woord. Door de Heilige Geest. Die ogen die kunnen zo streng kijken dat je in elkaar krimpt van angst. Maar die ogen. Heb ik niet eens gehoord van een schilder. Die een vader uittekende, schilderde, het ene oog, dat keek zo streng, zo doordringend. En het andere oog was zoveel liefde en ontferming. Ik weet niet precies meer hoe het was, doet er niet toe. Maar die ogen van God, die kunnen ons. Gewoon in elkaar doen schrompelen. Dat je, nou, dat je niet weet waar je naartoe moet. Maar die ogen zoals hier bedoeld, zoals hij naar ze ziet en ze hoort. Zijn die ogen nou doortrokken van een eeuwige liefde. Vriendelijke ogen. En hij kijkt naar ze. Alsof hij zeggen wil, kind. Kind, wat ben je toch diep, diep gevallen. Wat ben je toch ver van mij af verdwaald. Kind, ik zou je rechtvaardig voor eeuwig buiten kunnen laten. Buiten de deur. Maar dat wil ik niet. Dat kan ik niet. Ik kan je niet overgeven. Want kijk, daar staat mijn verbond. Daar staat het verbond des volks. Daar staat mijn lieve zoon. Zijn tranen zijn nog niet opgedroogd. Amper opgedroogd. Zie de tekenen der nagel in zijn handen en voeten. Het heeft hem alles gekost. Het heeft hem zijn leven gekost. En daarom, kind, kan ik je niet buiten houden. Daarom ontsteekt mijn ingewand en mijn hart als ik je zo hoor klagen en schreeuwen. Als ik zie dat de benauwdheid je aanvliegt, kan ik niet tegen. Want dan denk ik altijd maar aan mijn kind, mijn geliefde zoon. Toen hij gehangen werd aan het hout. En toen hij strompelde in de hof van Gethsemane. Zo verbaasd. Toen zijn bloed werd als, zijn zweet werd als grote droppelen bloed. Dan denk ik aan hem. En als ik aan hem denk. Dan zie ik, hoe zal ik op u toornen en schelden, Efraïm. Hoe zal ik het u nou betaald zetten, als ik het mijn kind heb betaald gezet? Hoe zal ik u dan voor eeuwig buiten houden, als mijn kind buiten hing op Golgotha, zonder hulp? Vriend en metgezel hebt gij verre van mij gedaan, mijn metgezel is de duisternis. Dat is nou het wonder. Hij dacht tot hun bestwil aan zijn verbond. En hij stak zijn armen uit naar die bedelaar. Niet één keer, niet tien keer. Maar hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. Het berouwde hem naar de veelheid van zijn goedertierenheid. Berouw, ja. Als de wijze mensen noemen dat een mensvormig spreken. Een antropomorfisme. Daar hoeven we niet naar te luisteren of ons mee bezig te houden. Nee. Weet je wat het betekent? Het betekent dat God niet een stuk steen is ergens in de hemel. Maar het betekent dat hij de levende is. Dat hij de in zichzelf bewogene is. Dat hij erbij is. En het betekent ook, en het berouwde hem. Het betekent ook dat wij eruit op kunnen maken hoe erg het wel met ons is. Dat God als het ware besloten had, nou gaan ze eruit. Nou kan ik het niet langer aanzien, zulke ongehoorzame kinderen. En dat hij toen op een ogenblik, toen ze daar in de klem kwamen te zitten, dat hij toen gezegd heeft, nee, ik doe het toch niet. Ik zal ze toch niet doden, ik zal ze toch niet rampzalig maken. Ik zal ze toch niet allemaal verdelgen. Nee. Ik heb wel gezegd, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u ooit het gewenste deel geven? Ik weet het niet. Maar ik weet het wel, zegt de Heere God. Ik weet het toch wel.
en zijn goedertierenheid, dat wil zeggen zijn verbondhouding. Dat betekent, ja, als wij eruit vallen, als wij alles hebben te schande gemaakt, dan wil dat nog niet zeggen dat God zijn verbond opgeeft. Goedertierenheid, dat zijn die vleugelen van God in zijn verbond, waarmee hij bedekt ellendigen, verlorenen, zondaren, berouwde hem. Vanwege de veelheid, de stroom van goedertierenheden, daarom ellendigen, hoop ik dat de verkondiging van zijn dood u tot zegen mag zijn, mij tot zegen mag zijn. En dat het kracht mag doen in ons leven. En dat wij wederom gedrongen worden tot de erkentenis in de ootmoedige belijdenis. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar mijn weerspannig overtreden verzoend en zuiverd zij. Want tegenover die stroom van ongerechtigheden die zo diep en zo groot is, staat de stroom van Gods goedertierenheid. Staat het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn leven dat hij deed stromen. Tegenover die berg van schuld staat een nog grotere berg van zegeningen. Wat is u dan, gij grote berg, voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus, zult gij worden tot een vlakveld? Wat is u, gij Bazan berg, die zich zo hoog verheft en de heuvel van Sion terf, vanwege haar onvruchtbaarheid en haar geringheid? God zelf heeft toch een volk begeerd. Hij heeft een verbond gemaakt met zijn gezalfde. Hij weet van geen lijken en wankelen. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. O, dat bedenkende, zou toch de meest aangevochtene, de meest ellendige, degene die zichzelf buiten de deur zat gesloten, of die, hoewel zijn dood verkondigende, nochtans bezig was midden in zijn eigen dood te moren. Dit wetende, zou dan toch niemand ongetroost en hopeloos deze plaats behoeven te verlaten, want onder u zijn eeuwige armen, ze reiken tot in de diepste put. Houd aan, grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. En gij zult de Heere prijzen, en gij zult de zaligmaker aanschouwen. En gij zult hem zien die uw zielen lief heeft. En gij zult hier reeds beginnen te vragen. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. En gij zult ook hem kussen. Want die man zal niet rusten. Of al zijn ondeugende, maar toch gewassen, gereinigde en geheiligde kinderen zullen voor zijn aangezicht staan. Met lange witte klederen bekleed. En zij die hier begonnen blijden te zijn, zullen eeuwig verblijd zijn in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.